Ik ga graag met u lezen Psalm 114. Psalm 114. Ik lees het uit de NBG 51. Ik werd net ook gebruikt. Toen Israël uit Egypte toog, Jacobs huis uit een volk van vreemde taal, werd Juda tot zijn heiligdom, Israël zijn rijksgebied. De zee zag het en vluchtte. De Jordaan wendde zich achterwaarts. De bergen sprongen als rammen, de heuvelen als lammeren. Wat was er, o zee, dat gij vluchtet? Gij Jordaan, dat gij u achterwaarts wendet? Gij bergen, dat gij als rammen opsprong? Gij heuvelen als lammeren? Gij aarde beef voor het aangezicht van de Heer, voor het aangezicht van de God Jacobs. De rots veranderde, die de rots veranderde in een waterplas, de keisteen in een waterbron. Tot zover het gedeelte wat ik nu wil lezen. Ik kom er zo nog op terug. Ook om de psalmen die in de buurt staan. En dan denk ik, wat lezen we nou? En je hebt het gevoel dat je ergens middenin terechtkomt en je weet niet waar het precies over gaat. Ja, wat we waarschijnlijk allemaal wel proeven is dat het gaat over die uittocht. Dat staat er ook. Het is een psalm die ook een beetje apart is. Hij staat in een reeks van psalmen, die beginnen met 111. Daar begint een reeks van halleluja psalmen. Zo was ook wel genoemd, halleluja psalmen. Het gaat allemaal om halleluja, God zij geprezen. En dan krijg je 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 en 118. Het gaat allemaal over halleluja. Behalve in 114, daar staat het niet. En toch staat hij in die reeks opgenomen. Een reeks van psalmen. Die allemaal gaan over het halleluja behalve psalm 114. Psalm 113 tot en met 118. Die worden ook wel het ook Egyptisch hallel genoemd. Die werden in Egypte gebruikt door het volk toen het nadacht over de uittocht. Ze stonden aan de vooraan van de uittocht en daar werden die psalmen gezongen of iets dergelijks. En dus in de geschiedenis van Israël is daar van alles bijgekomen. Ik heb vorige keer gesproken over die Haggadah. Ik weet niet of sommigen dat nog weten. Maar dat is ook zo'n manier van vertellen aan het volgende geslacht. Weet de grote daden van de Heer. Die moet je gewoon kennen. Die moet je doorgeven. Het Egyptisch Hallel. Gebruikt bij het Pesachfeest. Psalm 113 en 114 werden aan het begin van de sedermaaltijd gezongen. Aan het begin van die sedermaaltijd. Sedermaaltijd is die orde maaltijd, die orde die daarin zit. En de vertelling is dan de Haggadah. En die Haggadah bestaat uit 15 elementen. En die sedermaaltijd, die heeft aan het begin zang en aan het eind zang. Aan het begin van de sedermaaltijd zei ik al, psalm 113 en 114, die horen ook bij elkaar voor de Joden. En aan het eind van de sedermaaltijd de psalmen 115 tot en met 118. En het staat ook in Matthäus 26 en Marcus 14. Toen zij de lofzang gezongen hadden, dat zijn die hallel psalmen, 115 tot en met 118, vertrokken zij naar de Olijfberg. Dan krijgen we al iets meer te zien van die context. Psalmen 113 en 114, zei ik, die horen bij elkaar. En ik zal het ook wel laten zien. Psalm 113 is een uitbundige uitnodiging om God te loven en te prijzen. Psalm 113 gaat van begin tot eind over die prijs aan God. Halleluja, looft gij knechten van de Heer. Loof de naam van de Heer. De naam van de Heer zij geprezen, van nu aan tot in eeuwigheid. Waar de zon op gaat tot waar ze ondergaat, zij de naam van de Heer geloofd. Verheven boven alle volken is de Heer. Boven de hemelen is zijn heerlijkheid. Wie is als Heere, onze God? De zee, die zeer hoog woont, die zeer laag neerziet, in de hemel en op aarde. Die de geringe opricht uit het stof, de armen omhoog heft uit het slijk, om hem te doen zitten bij de edelen van zijn volk. Die onvruchtbare huisvrouw doet wonen, als een blijde moeder van kinderen. Halleluja. Diasa is een Hebreeuws begrip voor wonen. God wil wonen bij mensen, zie je in deze psalm naar voren komen. Je ziet dat de naam van de Heer zijn gelooft omdat hij wil wonen bij mensen. Hij wil te midden van ons zijn. Dat was toen al zo en is nog steeds zo. God wil wonen te midden van mensen. Het is die God die zich ook bekend maakt als ik ben die ik ben. Ik ben altijd dezelfde geweest. Ik ben die ik ben. Niemand is aan die God gelijk. Niemand. Er zijn goden in menigte staat in de Bijbel, maar er is niemand die iets ook in kan brengen tegen die God, die schepper is van alle dingen. Hij ziet vanuit de hoge hemel neer op de mensenkinderen. Hij ziet wat ze doen. Hij hoort een roep van zijn tot slaaf gemaakte volk. God is niet doof. God weet wat er met zijn volk aan de hand is. En een belangrijk begrip, ik zei het al, is dat Yasha, dat betekent dus wonen. God woont te midden, wil wonen te midden van zijn volk, woont te midden van mensen. God is neergedaald en heeft de ellende van zijn volk gezien. Daar gaat het over in die psalmen. Hij wil dat ze in een goed land wonen. Hij wil dat ze goed terechtkomen. We lezen dat in Exodus 3. Hij zei verder, en dan lees ik uit de Herziene Statenvertaling. Ik gebruik ze afwisselend. Ik heb ze ook allebei gebruikt om deze preek voor te bereiden. Hij zei verder, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes, die dat hoorde van God, bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd om God aan te kijken. En de Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien. En heb hun geschreeuw om hulp vanwege de slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. God kent die situatie van zijn volk is in Egypte. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren. En het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land. Naar een land dat overvloeit van melk en honing. Naar het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten. Omdat God dat wil, hij kent de nood van zijn volk Israël in Egypte, is tot slaaf gemaakt. Daarom zegt hij, daarom moeten zij uiteindelijk uit dat land naar het land dat ik hen wijzen zal. Het land dat goed is, het land vloeiende van melk en honing. Land dat goed en ruim is. Daarom moeten zij uit Egypte naar het beloofde land worden gebracht. God zorgt voor zijn volk. Het wordt uitgedrukt en gezongen en beleefd in die sedermaaltijd, die Pesachmaaltijd. En die gaat ook van bitter naar zoet. Daar heb ik vorige keer ook iets van uitgelegd. Een kleine herhaling. Het ging om die bittere kruiden die op dat bord lagen. Dat moesten ze proeven. En dat werd in een zoutwater gedompeld. En gegeten. En dat zoute water was de tranen, stond voor de tranen van Egypte. De tranen die men daar heeft gelaten. En men heeft die viering van die Pesachmaaltijd jaar na jaar volgehouden. Ze hebben ook wel eens jaren overgeslagen, maar ze hebben dat uiteindelijk de hele geschiedenis van Israël door gedaan. Die Pesachmaaltijd gevierd om na te denken aan die bevrijding vanuit Egypte. Verlossing en bevrijding voordat de uittocht plaatsvindt. Ze vierden al feest, zou je kunnen zeggen, voordat er ook maar iets was gebeurd. Nou ja, iets was gebeurd. Er waren 10 plagen geweest in Egypte. En dat was nogal wat. Dat heeft ingegrepen in het land. En Israël werd er steeds buiten gehouden. Ik zei al, de psalmen 111 tot en met 118, en dat is goed om te weten en ook te onthouden in de Bijbel, zijn dus een Hallel, een Halleluja-serie van psalmen. Alleen psalm 114 lijkt een vreemde eend in de bijt. Het lijkt alsof die daar niet bij hoort. Alsof die daar niet past. Waarom staat die daar? Het woordje halleluja, zei ik al, komt er niet in voor. Toch horen 113 en 114 bij elkaar. 113 nodigt uit om God te prijzen. En het werk van God te prijzen. En daar gaat het steeds om. De Heer zij geprezen om wat hij heeft gedaan. Het gaat over zijn grote daden. En dat komen we in de Bijbel steeds tegen. De grote daden van God moeten worden verkondigd aan het volgende geslacht. En aan het volgende geslacht. En aan het volgende geslacht. Het gaat door. Van geslacht tot geslacht. We zien het zelfs op de Pinksterdag gebeuren. Ze spreken allemaal in hun eigen taal. De taal van de landen waar ze vandaan kwamen. De Joden die dat samen waren in Jeruzalem. En wat spreken ze? Wat zeggen ze daar? Ze verkondigen de grote daden van God. Dat verkondigen ze daar. De grote daden van God. Dat ging ergens over. God die zijn volk uit Egypte heeft geleid. Dwars door de woestijn heeft gebracht. Uiteindelijk naar het beloofde land. Die God. Daar spraken ze over. Die grote daden. Die werden geroemd. Het gaat om zijn grote daden. Het beschrijft, die Psalm 114, die grote daden in grote lijnen, in hoofdlijnen. Dat zie je in Psalm 114. Over God die Israël bevrijdt. En alles speelt daarin mee. God wil wonen te midden van zijn volk. Yeshua, je komt het steeds in de Bijbel tegen. God wil wonen te midden van mensen. God wil wonen te midden van zijn volk. God woont te midden van zijn volk. Ja, het begint al in Genesis 3, 1, 2 en 3. Waar je ziet dat God woont bij mensen. Hij heeft contact met mensen. Dan gaat de mens gaat er fout in en dan krijg je de zonde van. Dan gaat alles fout in de wereld. En zegt Paulus, ja, de hele schepping is in barensnood. Wacht op het openbaar worden de zonen Gods. Er moet iets gebeuren, want God moet ingrijpen, want anders kan hij niet bij die mensen wonen. En dan zien we in het tabernakel gebeuren. Daar woont hij, te midden van mensen. Een beeld van de hemel. Je ziet het in de tempel, precies hetzelfde. De tempel die gebouwd wordt, is ook een woonstede voor God. Een plaats waar God woont. Hosea zegt het heel mooi. En ik wil een klein stukje uit Hosea voorlezen. Hosea hoofdstuk 11. Toen Israël een kind was, had ik hem lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar hoe meer zij hen riepen, hoe meer zij van onder hun ogen wegliepen. Aan de Baals offerden zij en voor de afgodsbeelden brachten zij reukoffers. Ik leerde Ephraim lopen. Nam hem op zijn schouder, op zijn armen, maar erkende niet dat ik het genas. Het is God die zijn volk trekt. Ik trok hem met menselijke touwen. Ik trok hem met koorden van liefde. Ik was voor hen als zij die het juk van de kaken omhoog tillen. En reikte hem voer toe. Je kunt zeggen, ze worden helemaal in de watten gelegd. Ze worden door God verzorgd. God regelt alles voor hen. Verder zijn er wat lastige beelden. Ik was voor hen als zij die het juk van de kaken omhoog tilden. Ik reikte hem voer toe. Hij zal niet terugkeren naar het land Egypte. Maar Assyrië, dat zal zijn koning zijn. Want zij weigeren zich te bekeren. Het zwaard zal zijn steden rondgaan. Het zal zijn grendels vernietigen. En verslinden vanwege hun opvattingen. Mijn volk volhardt in de afkeer van mij, zegt God dan. Zij roepen wel tot de Allerhoogste, de El Elyon, de God die boven alles uitsteekt. Maar gezamenlijk roept men hem niet. Niet als volk, zoals eigenlijk ieder voor zich en God voor ons allen. Die gedachte zat erachter. Hoe zou ik u prijs geven, Ephraim? U uitleveren, Israël. Hoe zou ik u prijs geven als Adama? Met u doen als Zebuwim. Dat zijn de twee steden die lagen bij Sodom en Gomorra, Adama en Zebuwim. Die zijn met de grond gelijk gemaakt, door het vuur omgeturnd. Mijn hart keert zich in mij om. Al mijn medelijden is opgewekt. Het is die God die alle recht heeft om zijn volk te straffen. Staat hier ook, vanwege die ongehoorzaamheid. Dat volk wat voortdurend zijn eigen weg gaat, zijn eigen ding doet, zijn eigen goden erop nahoudt. Maar God liefde blijkt uit zijn handelen. Dat is naar zijn volk. Dat is Godzijdank ook naar ons. Vandaag. God kijkt naar ons en ziet ons in genade aan. Godzijdank. Hoewel hij het recht had zijn volk te vernietigen. Er een eind aan te maken. Vanwege hun voortdurende ongehoorzaamheid. Psalm 78 is ook zo'n voorbeeld van. Psalm 78, de les van de geschiedenis. Gaat voortdurend. Heel die psalm over Israël is ongehoorzaam. Maar God is trouw. God heeft zijn volk lief. God doet het goede en Israël gaat steeds de mist in. God heeft het recht om hen te vernietigen, maar hij doet het niet. Er staat, zijn hart keert zich in hem om. Zijn hart God bekeert zich als het ware. God keert zich om. En dan zegt hij in Hosea 11 vers 9, ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen. En God gaat het niet doen. Ik zal niet terugkeren om Ephraim te gronden te richten, want ik ben God. Omdat hij God is, doet hij dat niet. En geen mens. Ik ben de heilige in uw midden. In de stad zal ik niet komen. God wil wonen te midden van mensen. maar niet waar mensen het allemaal fout doen. Maar God laat zien dat hij die God is. Wat een mens niet zou doen. God doet wat een mens niet zou doen. Wij zouden zeggen, ja, eigen schuld, dikke bult. Je hebt het over je uitgeroepen. Denk aan Nineveh, waar Jona zit. En die ja, ziet ook een stad. En die denkt, ja, die stad die moet vernietigd worden. Waar de grootste vijanden van Israël. Dus Nineveh moest ten onder gaan. En daar zit hij op te wachten. Op een gegeven moment heeft gepreekt in de stad. En nou ja, wat zou een mens doen? Wachten op de vernietiging van zijn vijand. Het is zover. Gaat gebeuren. Het gebeurt niet. De stad bekeert zich. En die bekeert zich dan. Israël bekeert zich zo nu en dan weer niet en dan weer wel. God is geduldig. God is genadig. Dat laat iets zien van wie God is, ten aanzien van zijn volk, ten aanzien van ons. God is groot in liefde en trouw. Hij bewijst zijn goedheid. Er staat zelfs tot aan het duizendste geslacht. Die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen van het derde en vierde geslacht, maar die barmhartigheid bewijst aan duizenden van die hem liefhebben. God biedt genade aan. Vergeving van overtredingen. Vergeving van zonde. Hoewel hij de zonde niet ongestraft laat. God legt mijn schuld op hem. Dat staat in het Nieuwe Testament. Op wie is hem? Jezus Christus. God legt mijn schuld op hem. Zodat al mijn schuld op hem is en hij draagt het allemaal. Zodat wij zouden worden. Gerechtigheid Gods in hem. Wij kunnen alleen maar voor God verschijnen, bekleed met Christus. Dat is de enige mogelijkheid. Wat een God. Wat een genade. Met een boodschap van genade. Een stapje verder. Deze week vieren de Joden het paasfeest. Wisten jullie dat? Een paar mensen knikken. Ja, deze week is het paasfeest voor de Joden. Pesachfeest. Het is het eerste van de drie opgangsfeesten, offerfeesten. En de opgangsfeesten waren de feesten waarop de mannen in ieder geval naar Jeruzalem moesten. Opgaan naar Jeruzalem. De eerste was voor de gerstenoogst, de eerstelingen. Dan kreeg je de tarweoogst, dat is met Pinksteren. En dan krijg je uiteindelijk nog de totale oogst. Dat is, heeft te maken met het beloofde land. Het zijn de feesten Pesach, Shavuot en Sukkot. Dat zijn de drie grote opgangsfeesten. En het feest van Pesach duurde 8 dagen. Begint op 14, Nisan de 14e. En Nisan de 14e was op 22 april. Niet zo lang geleden. Ze zitten dus aan het eind van het feest. Duurt 8 dagen. En die viering begint met een sedermaaltijd. Dus dat is die ordeningsmaaltijd. Waarin alles op tafel staat en alles gaat over de tijd in Egypte. Daar verwijst het naar. Daar begint die viering ook mee. En die maaltijd zet die orde op een rij. Er gebeurde dit in Egypte. Een van de jongste kinderen gaat ook vragen waarom is deze avond anders dan andere avonden. Wat is het verschil? En dan gaat de vader of de leider van het feest gaat uitleggen waarom het anders is. Waarom is deze avond anders dan andere? En zij doen dat, ze herdenken de bevrijding van Egypte, de Egyptische slavernij. Egyptische Pesach. Ze doen dat 7 of 8 dagen. 7 dagen binnen Israël, 8 dagen buiten Israël. Op de eerste 2 en op de laatste 2 dagen van het feest wordt ook wel een soort dubbele Shabbat gehouden. Dus er waren 2 dagen aan het begin en 2 dagen aan het eind van het feest waarop niet gewerkt mag worden. Om na te denken over wat er met Israël in Egypte was gebeurd. En hoe ze zijn bevrijd door God. God die hen heeft verlost. Verlost voordat die uittocht plaatsvond. Het is ook het feest van de ongezuurde broden genoemd. Er mag in die periode ook niets van zuurdesem in huis zijn. Misschien weet u het ook wel. Die huizen van de Joden werden minutieus onderzocht op dat zuurdesem. Er mocht niks achterblijven. Daarom is de dag voor Pesach de grote schoonmaakdag. Dan gaan ze het huis door. Er worden zelfs stukjes brood verstopt waar dus dat zuurdesem in zit. En het moet dan gevonden worden. En als dat gevonden wordt, dan weten ze, ja, nou is het huis ook wel helemaal klaar. Want het gaat zo minutieus, het gaat heel precies. En dan wordt het allemaal verzameld. Er mag geen kruimel in het huis meer zijn. Er zijn zelfs Joden die hebben een speciaal servies. Een speciaal keukenservies. Dat ruimen ze op aan het eind van het feest. En volgend jaar wordt het weer tevoorschijn gehaald. Want dat is servies en pannen en alles wat apart wordt gezet voor dat feest. Want er mag niks van zuurdesem in zitten. En zuurdesem, ja, dat is voor sommige Joden echt zo belangrijk. dat ze het allemaal verzamelen. En het staat er ook nog wel bij sommigen bekend om dat ze het verkopen. En weet je aan wie ze het verkopen? Al dat Judaïsme wat ze dan verzamelen uit hun huis. Aan de niet-Jood. Aan de heiden. Koop het, zijn we er vanaf. Weg met de zonde. En dat wordt ook gamets genoemd. Gamets wordt voor een symbolisch bedrag aan de niet-Joden verkocht. En na het feest overigens weer teruggekocht. En als ze niemand konden vinden, niet-Joden in de buurt, werd het aan de rabbijnen verkocht. De rabbijnen hadden er wel oplossingen voor. En zo verzon men voor alles wel een oplossing. Dus daar zie je ook al van, daar gaat men een beetje marchanderen, zou je kunnen zeggen, met het woord van God. Het gaat niet meer precies om wat God zegt, maar het gaat om de regeltjes en de dingen die ze erbij maken. Maar het werkt nog steeds zo. En wat er gevonden wordt, wordt dus verkocht en wordt later teruggekocht. Pesach komt van het begrip overslaan. Dat weten we ook, hebben we vorige keer ook naar gekeken. De doodsengel ging de huizen voorbij, waar de deurposten met bloed waren bestreken. En dan gaan onder de rabbijnen gaan discussies. Waar was dat bloed gestreken? Aan de binnenkant of aan de buitenkant, de onderkant? Waar gebeurde dat? In ieder geval was het zo dat de doodsengel het zag. En ik denk dat ze aan de buitenkant niet dat hebben gesmeerd en gestreken. Om niet op te vallen voor de Egyptenaren. Het was één gelijke wijze waarop de huizen eruit zagen. Maar er waren huizen die hadden aan de binnenkant dat bloed gestreken. En binnen staan ze klaar. Met de stok in de hand. Hun klederen opgeknoopt, zou je kunnen zeggen. Klaar voor vertrek. Ze waren weg. Ze konden weg. Terwijl van uittocht op dat moment nog geen sprake was. Ja, de farao had gezegd, ga maar. Maar hij had zo vaak al gezegd, ja, ga maar, doe maar. Ik sta je toe. Maar hij stond er toch elke keer weer niet toe. En ook deze keer niet. En de Joden herdenken zo en vieren ook dat feest van de haast. Zou je kunnen zeggen, haast bij het vertrek uit Egypte. Die maaltijd heeft Jezus met zijn discipelen gevierd. We lezen in Lucas 22 het volgende. En toen Jezus tot hen zei, ik heb vurig begeerd. Jezus zei tot hen, ik heb vurig begeerd dit Pascha met jullie te eten. Eer ik lijd. Want ik zeg jullie dat ik het zeker niet meer zal eten, voordat het vervuld is in het Koninkrijk Gods. Jezus wil dat Pascha, dat paasfeest vieren met zijn discipelen. Ook wij, staat er dan in de Bijbel, Joden, worden opgeroepen het feest van ongezuurde broden te vieren. Waarin we de zonde uit ons leven wegdoen. Daar ging het om. De zonde moest uit het leven weg. Dan kon God bij hen wonen. En dat gebeurt in de woestijn. In 1 Korinthe 5 staat dit. En ik lees het uit de Jewish Bible. Daar wordt het iets anders andere woorden weergegeven. Ken je niet de uitspraak, er is maar een weinige gamets, en dat is dat zuurdeesem, nodig om het hele deeg zuur te maken? Al blijft er maar één korreltje, kruimeltje in je huis over, dan kan het toch weer alles verontreinigen. Het hele deeg doortrekken. Het hele leven doortrekken. En dat is wat er met de zonde moet gebeuren. Die moet radicaal weg. Doe het oude gamets weg, zodat je een nieuw deeg zult zijn. Want in werkelijkheid bent u ongezuurd. Want ons Pesachlam, de Messias, en daar zien we de verbinding, daar gaat het om. Het gaat om die Messias, is geofferd. Laten we daarom de sedermaaltijd vieren, niet met de overgebleven gamets, de gamets van slechtheid en van kwaad, maar met de matzen, het brood dat gebroken wordt van reinheid en waarheid. Het is die middelste matze, ik geloof dat ik het vorige keer ook heb verteld. Ik vind dat beeld is altijd nog prachtig. Die middelste, die wordt er tussenuit gehaald. Die wordt gebroken. Die wordt voor een deel verstopt. Jezus is voor de Jood verborgen. Ook voor de orthodoxe Jood. Verborgen. Ze vieren het feest, ze halen die middelste er tussenuit. De dienaar, zou je kunnen zeggen. Die zit tussen de priester en het volk. Die dienaar wordt er tussenuit gehaald. Die wordt gebroken. Wordt voor een deel verstopt. Afikoman is dat. En die wordt verstopt in het huis en die mogen de kinderen dan zoeken. En de andere wordt gebroken, gedeeld door de deelnemers aan de sedermaaltijd. Wonderlijk hoe dat allemaal een plaats krijgt in die Bijbel. In het leven van mensen, van Joden. Joden die vandaag de dag, orthodoxe Joden, gelovige Joden, niet Messias beleidende Joden, maar die dat feest nog steeds vieren. En die dienaren tussenuit halen, breken en delen. God biedt het Pesachlam aan. Dat mag Israël weten. Psalm 113 en 114 werden gezongen voor de zedemaaltijd. En 115 tot en met 18 na de zedemaaltijd. Ook wel de lofzang genoemd. En die psalm, ik zei het al, die valt met de deur in huis. Die begint met een stel parallellen. God laat zijn volk uit Egypte trekken. Maar het hangt samen met die psalm 113. Je zou kunnen zeggen, omdat het in psalm 113 zo uitbundig staat, hoeft het in 114 niet meer zo uitbundig te staan. Want het sluit aan, het heeft met elkaar te maken. En dat halleluja dat begint en eindigt in die psalm 113 en eindigt dan met psalm 114. Die psalm die beschrijft enkele parallellen, ik zei het al. Het zijn de parallellen van Israël en huis van Jacob. Het gaat over hetzelfde. Eerste deel en tweede deel van vers 1. Het gaat om Egypte en het volk van een vreemde taal. Egypte is dat volk van een vreemde taal. Kom in de Bijbel heel vaak tegen. Vreemde talen zal God tot dit volk spreken. Altijd is dat een oordeel. Een oordeel over het volk van Israël. Juda en Israël. En het heiligdom en het rijksgebied. Het zijn parallellen. Het heiligdom is die heilige plaats. Le Kadosh. Dat wil zeggen apart gezet. God wil daar wonen. God wil daar regeren. De heilige van Israël wil wonen te midden van zijn volk. Regeert het volk. En het is niet zoals dat God zegt, ik ga jullie vernietigen. Nee, God gaat het volk niet vernietigen. God geeft het volk kansen. Hij wil er wonen om toekomst te bieden. En het kernthema van Psalm 114, dat zijn de versen 3 en 4. De zee zag het en vluchtte. De Jordaan wendde zich achterwaarts. De bergen sprongen als lammeren. Als rammen en de heuvelen als lammeren. Over die kern gaat het. De aarde, zou je kunnen zeggen, beweegt mee. Hemel en aarde werden bewogen toen God zei, ik wil wonen te midden van mensen. En opnieuw worden er parallellen genoemd. De zee en de Jordaan, vluchten en achterwaarts wenden, bergen en heuvelen, rammen en lammeren. Het zijn allemaal parallellen. En de versen 5 en 6 laten dat in vraagvorm nog een keer zien. Nog een keer wordt het daar genoemd. Alleen dan vragend. De aarde beeft in die parallellen. En dat lezen we dan in die versen 7 en 8. Gij aarde, beef voor het aangezicht van de Heere. Voor het aangezicht van de God van Jacob. Die de rots veranderde in een waterplas. De keisteen in een waterbron. Het is die God die ingreep. Zelfs in die schepping wat hij had geschapen. Die grote daden van God. Wat God doet daar met zijn volk uit Egypte. Uit Egypte, door de woestijn, naar het beloofde land. Die zoveel meemaken, die door de zee gaan die splijt. Die door de Jordaan gaan die zich terugtrekt. Die al die dingen meemaken. We hebben vorige keer gesproken over let my people go. Laat mijn volk gaan, dat is de vraag. Laat mijn volk gaan. Want zij willen God dienen zoals hij gediend wil worden. Dat is ook de opdracht van God. En het volk wil 3 dagen de woestijn in. Om die grootheid van de Heer te vieren. En offers te brengen. Om te aanbidden. Laat ons 3 dagen reizen verder. Exodus 8, vers 27. Laat ons 3 dagen reizen verder woestijn ingaan. Zodat wij aan de Heere onze God offers kunnen brengen. Zoals Hij tegen ons zeggen zal. God dienen zoals Hij gediend wil worden. Niet zoals wij mensen denken dat het moet. Maar 3 dagen reizen in de woestijn. Ik weet niet of jullie weten wat dat betekent. Als je 3 dagen reizen door de woestijn gaat, dan ben je de woestijn al ongeveer uit. In de Sinaï-woestijn. Die hebben ze ook wel bekeken, ze ook wel berekend. Een dag of 3 bij eruit. Dan zijn ze ook buiten Egypte. Buiten de invloedssfeer van Egypte. Want de Sinaï, dat schiereiland, was helemaal door Egypte beheerst. Daar zaten ook Egyptische legers. Die zaten daar gewoon op verschillende posten om de grenzen te bewaken. Om te voorkomen, want er kwam nogal eens wat strijd uit het noorden, legers uit het noorden. Die wilden naar het zuiden doortrekken naar Egypte om dat te plunderen. Dus Egypte had zich wel ingedekt. Er lagen legers in die Sinaï-woestijn. En 3 dagen betekent het land ontvlucht. Dan kon de farao ook niks meer doen. Dus hij zag ook wel het nadeel van die 3 dagen. Farao besluit zelfs naar de tiende plaag. Hè, als die oudste zoon sterft in heel Egypte. Dan ziet hij toch weer een reden om het volk te achterhalen. Met zijn legers gaat hij er achteraan. En voor gelovig Israël is die nacht het begin van de uittocht. Klaarstaan. Bereid zijn. Voorbereid zijn. Niet wetend wanneer en hoe het precies zal gaan. Maar wetend, God zegt, we moeten gaan. We staan klaar om te gaan. Van slavernij tot vrijheid. Onder bescherming, onder leiding van God. En zo moeten we ook klaarstaan. Klaarstaan om de Heer Jezus te ontmoeten. Te weten dat hij elke dag komen kan. Van slavernij tot vrijheid. Onder de bescherming van God zelf. Psalm 113 en 114 worden dus aan het begin van die maaltijd gezongen. De boodschap van verlossing klinkt. Vooral voordat het volk uit Egypte vertrekt. Dus voordat het volk weggaat uit Egypte, klinkt de boodschap van bevrijding. En dat moeten ze geloven. En Messiaanse gelovigen weten dat op die avond, dat Jezus met zijn discipelen zit om dat Pascha, die Pesachmaaltijd te vieren. En de derde beker liet rondgaan. De beker van bevrijding, de beker van verlossing. Weten dat het moment daar zal zijn dat Jezus alles zal dragen. Jezus weet dat het zal gebeuren. Hij geeft zijn leven. En de Messiaanse Joden, die realiseren zich tijdens die zedemaaltijd dat de boodschap van die maaltijd tweeledig is. Het is de uittocht uit Egypte. Maar het is ook de verlossing door het paaslam. Het paaslam Yeshua. Yeshua HaMashiach. Hij is degene om wie het draait. Op hem is onze schuld gelegd. Hij staat daar ook symbool in die nacht waarin Israël klaar staat om naar het beloofde land te gaan. Toen riep Mozes al de oudsten van Israël bijeen en zei tegen hen, kies, staat in Exodus 12, kies uit en neem voor uzelf een stuk klein vee, voor uw gezinnen en slacht het paaslam. Slacht het paaslam. Al mijn schuld is op hem gelegd, Jezus Christus. Doe dan het oude zuurdeeg weg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is geslacht voor ons, Christus. Daar draait het om. In heel die Haggadah, in heel die zedemaaltijd, in heel die week dat de Joden paasfeest, het Pesachfeest vieren. Niet wetend dat het Jezus Christus is, Yeshua HaMashiach, die de vrede brengt, ook voor Israël. En we mogen bidden voor die bekering van Israël. Dat ze ook daadwerkelijk zullen zien. Het, je zou kunnen zeggen, het politieke Israël. En ik wil helemaal niet politiek maken. Maar het politieke Israël. Dat ze vandaag gedacht dat ze ook zullen zien. Dat het alleen maar kan. Doordat God ingrijpt. Doordat God vrede brengt in de Messias. En laten we bidden. Dat die Messias aanvaard wordt. Door het Joodse volk. Dan zal God de zaken voleindigen. Dan gaan de laatste dingen gebeuren. En dat is nog heel wat. Zegt de Bijbel nog heel veel over. God heeft het in de hand. God wil wonen bij mensen. En zal in de toekomst ook zo zijn. Hij woont bij mensen. Hij wil ook niks liever dan wonen in jouw hart. Amen.